Wij mogen door de genade van de Heere ook in het midden van de gemeente van morgen weer zijn woord openen. We willen dat doen uit het Nieuwe Testament. 1 Petrus 3 vers 18 tot en met 1 Petrus 4 vers 8.
Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, omdat hij ons tot God zou brengen. Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. In de welke hij ook heen gegaan zijnde, de geest die de gevangenis zijn gepredikt heeft. Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd, waarin weinige, dat is acht, zielen behouden werden door het water. Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is van de vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is ener goede consciëntie tot God, door de opstanding van Jezus Christus. Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachte, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is in het vlees, te leven. Want het is ons genoeg, dat wij de voorgaande tijd des levens der heidenen wil volbracht hebben, en gewandeld hebben in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden, als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren. Welke zulke rekenschap geven degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat ze wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde aller dingen is nabij. Zijt dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonden bedekken.
De tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte 1 Petrus 3 en daarvan het 22e vers, waar we het woord van de Heere voor deze morgen horen. Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Gemeente, ik weet niet in hoever u bekend bent met de belijdenisgeschriften. Als ik er nogal eens aan jonge mensen vraag, ook belijdeniscatechisanten soms en ook gewone catechisanten die nog naar de belijdenis, want dat is de bedoeling van de catechisatie toe, moeten bidden, dan hoor ik vaak dat het precieze getal van de belijdenisgeschriften niet bekend wordt. En hoe de verhoudingen dan zijn, dat is nog een stukje verder weg, de goede niet te nagesproken vanmorgen. Maar we moeten het eerlijk tegen elkaar zeggen, de belijdenisgeschriften veel geëerd, maar weinig gelezen en ook niet zoveel gekend. En als we nou vanmorgen luisteren naar de prediking van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus, dan hoop ik en dan is het ook mijn gebed, dat de waardij, en ik zeg het bijzonder zo, de waardij van de belijdenisgeschriften en in het bijzonder ook van de reformatorische belijdenisgeschriften ons aan het hart gebonden zal zijn, zodat we die weer gaan oppakken en zodat we die weer gaan lezen, ook jonge mensen, en zodat we die weer gaan bestuderen om de rijkdom van die belijdenisgeschriften in de uitleg van Gods woord en puttend in Gods woord weer opnieuw of hoe langer hoe meer te leren verstaan. Want immers, toen er aan mij gevraagd werd of het nou makkelijk is om te preken, En dan moet je er altijd over nadenken. Aan de ene kant is dat natuurlijk zo dat het, en ik zei dat vanmorgen nog tegen mijn vrouw, dat die spanning er is zondags, die gezonde spanning, ook op deze dag, in een heel bijzondere situatie, in het midden van eigen volk, van bekenden en vrienden en familie. Dat is de ene kant, je moet je altijd weer daardoor heen werken, zo gezegd, biddend daardoor heen werken, tot aan de voet van de kansel toe. En aan de andere kant is spreken ook gemakkelijk. Want immers, de Heere heeft ons zoveel gegeven, hij heeft ons zijn geest gegeven. Maar hij schenkt zijn dienstknechten ook dat inzicht door genade in zijn woord, als ze daar dat woord openen, met dat woord bezig zijn, dat woord overdenken en biddend weer bij de Heere brengen. En dan is daar Gods belijdenis, ook de reformatorische belijdenis geschrift. Die als het ware, en dan heb je niet meer zo moeilijk te maken, die als het ware uitleggen wat er nou eigenlijk allemaal bedoeld wordt. Gemeente, dat hopen we met elkaar ook te ontdekken. Maar het bijzonderste van alles is dat als een dienaar van het woord het evangelie van hemelvaart mag verkondigen, dat we ons een ogenblik mogen weten als onder een geopende hemel, waarvan de apostel Paulus het later dan de hemelvaart zal schrijven. Hij is daarboven. Hij is aan de rechterhand Gods, waarvan ook vanmorgen dat woord vervuld is uit 1 Petrus 3 vers 22. Hij is aan de rechterhand van God. En dan willen we zien vanmorgen, gemeente, wat dat betekent voor ons hier in deze wereld. Maar dat is niet de eerste gedachte. De eerste gedachte is, wat betekent dat nou voor de Heer Jezus Christus zelf? Dat hij opgevaren is naar de hemel. Hoe moeten we dat nou zien vanuit Gods woord en vanuit de belijdenis? Een thema voor de prediking is Jezus Christus opgevaren ten hemel. En er zijn dan drie gedachten. Ten eerste wat het betekent voor hemzelf, ten tweede wat het betekent voor zijn vrienden en ten derde wat dat betekent voor zijn vijanden. Jezus Christus opgevaren ten hemel, wat het betekent voor hemzelf, voor zijn vrienden en voor zijn vijanden. 1 Petrus 3 vers 22 is een van die bijbelwoorden die ons laten zien, gemeente, jonge mensen, ouderen, kinderen, hoe belangrijk het is dat je je bijbeltje elke dag leest en dat je dat ook met aandacht doet. Dat wil zeggen, zijt dan nuchteren, zegt de gemeente en zegt Petrus, en waakt in de gebeden. Nuchteren niet alleen maar als een op zichzelf en losstaand feit, maar ook dat waken in de gebeden, want een christen is alleen maar nuchter als hij bidt. En dan alleen waakt hij. Een christen zou je kunnen zeggen, jongens en meisjes, waakt met de ogen dicht. Daar begrijpt de wereld niks van. Maar wie het vatten kan, die vatten het. En dat is belangrijk, dat is zo belangrijk, zullen we in de context ook van de verkondiging van dit woord zien. Omdat het een kwestie is van leven en van sterven, van eeuwig leven en van eeuwig sterven. En dan gaat het vanmorgen om het hart van het evangelie, namelijk om hem die het hart van God de Vader toont en die het hart naar God de Vader is. Jezus Christus de rechtvaardige, van wie de apostel Petrus het zegt in 1 Petrus 3 vers 22. Ik herhaal dat iedere keer maar, zodat het u straks ook bij zal blijven, welke is aan de rechterhand van God. En dan zetten we vanmorgen een streepje, ouderen en jongeren, onder dat woordje is. Dat betekent, hij is daar en niet meer hier. Hij is aan de rechterhand van God. Dat wil wat zeggen. Dat hij daar is. Want hij is mens geworden. En hij is, lezen we in Gods woord, voor ons tot zonde gemaakt. En we lezen verder in het woord van de Heere dat God, de heilige God, waarvan we geen fractie van gedachten hebben, hoe de Heere ons ziet en hoe hij de zonde ziet, dat hij met de zonde geen gemeenschap kan hebben. Hij is tot zonde gemaakt. welke is aan de rechterhand van God. En dan moet er toch wat gebeurd zijn om dat mogelijk te maken, gemeente. Wel, we kennen het evangelie, niet waar? Hij is in deze wereld gekomen. Hij is mens geworden. Hij heeft zijn lijdensweg gegaan. Hij is richting kruis gegaan via het hof van Gethsemane, waarin hij als een worm en geen man kroop door het stof van de aarde onder de beginnende toorn van God zijn vader. En ze hebben hem aan het kruis genageld, hij heeft gehangen tussen hemel en tussen aarde, voor ons tot zonde gemaakt, zodat hij de eeuwige dood die wij hadden verdiend moest sterven. En zodat hij het uit moest roepen in die Godverlatenheid naar de hemel toe. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En geen antwoord uit de hemel kwam, omdat God zijn aangezicht verborgen had voor deze zijn zozeer geliefde enige zoon. Maar in die weg, in Gods weg, in die weg die God van eeuwigheid bedacht heeft, die God van de eeuwigheid uitgeklaard heeft om de weg te zijn waarin zondaren zoals u, jij en ik zijn weer tot God zouden mogen naderen. In die weg heeft hij de zonde van de ganse wereld gedragen. Gemeente, gelooft u dat? Hij is aan de rechterhand van God. Omdat hij de zonde, schrijft Johannes in zijn evangelie, van de ganse wereld gedragen heeft. Hij heeft alle zonden van alle mensen uit alle geslachten, natieën en tongen van het begin der wereld tot het einde der wereld toe tot één zonde gemaakt. Wie heeft dat gedaan? God heeft dat gedaan. En waaraan, aan wie heeft hij dat gedaan? Aan zijn zoon heeft hij dat gedaan. Hij heeft hem tot zonde gemaakt. En in hem is God verzoend met zondaar. En door zijn arbeid kan hij verschijnen voor zijn vader in de hemel. Daarom kan hij aan de troon en in de troon van God zijn, aan de rechterhand van God. Gemeente, daarom is het ook een belangrijk thema, dat in alle brieven en in alle evangeliën, maar meer nog in de brieven en ook in de openbaring, overduidelijk door de Heere verkondigd is. Op die middellijke wijze, zodat het bij mensen terechtkomt. Zodat het als evangelie verkondigd kan worden. Hij is daar, roepen de schriftgetuigen, aan allen die het horen toe. Daar, aan de rechterhand Gods. Beseffen we dat, gemeente? Dat hij is, schrijft de Hebreeënbriefschrijver. Hij is. En dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Steeds weer wordt door de kerk de eeuwen door de lokroep, want dat is het, gemeente, de lokroep uit de hemelen, door van dit apostolische woord gehoord. En in haar beste ogenblikken heeft de kerk daarop geantwoord. Heeft ze het opnieuw verstaan en heeft ze het doorgegeven aan de volgende geslachten. Zie maar in de catechismus. Zoals we dat lezen in die catechismus zondag, waar gevraagd wordt in zondag 18. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Dat hij daar ons ten goede is. Dat hij daarom ten hemel gevaren is. Opdat hij zichzelf daar bewijze. Als het hoofd zijner christelijke kerk. Door wien de Vader alle dingen regeert. Gemeente, dat is een van de eerste dingen, maar ik hoop dat u en jij meeneemt dat hij zelf daar is. Dat het niet om iets van hem te doen is in de allereerste plaats, al komen we daar ook wel aan, maar dat het om hem te doen is. Hij is daar, maar dan lezen we hier ook waarom hij daar is, opdat hij zichzelf daar openbare bewijzen. Als het hoofd zijner christelijke kerk, door wien de Vader alle dingen regeert. Hij is het hoofd van zijn christelijke kerk. Hoort u daarbij, gemeente? Kijk, je zit vanmorgen wel in de kerk. Horen jullie daarbij, jonge mens? Je bent vanmorgen wel naar de kerk gekomen en u luistert misschien wel mee via de kerktelefoon, maar hoort u nou bij die christelijke kerk? Of hoor je bij de kerk? Dat kan ook. Het is dus belangrijk bij die christelijke kerk te horen. En hoe weet je nou dat je bij die christelijke kerk behoort? Wel, dat weet je omdat God door hem alle dingen regeert. En dat wil werkelijk waar zeggen, gemeente, alle dingen. Dan kun je alle dingen die je ziet en hoort in je eigen hart en leven, in je gemoedsleven, in het zien van je ogen en het oren van je oren, daarbij rekenen. En dan vertaal ik het tegelijkertijd maar naar de belangrijke dingen van ons kleine leven. Er gaat niets buitenom. Hij regeert, God de Vader regeert door zijn Zoon die is aan zijn rechterhand. En die een volkomen werk heeft gewrocht om zondaren te verzoenen met God. Alle dingen. Dat is een machtige troost voor Gods volk. Dat is een machtige troost als je van de boze wordt aangevallen. En als de zonde je belaagt, Heere, u regeert toch alle dingen, zullen zulken dan bidden? U bent er toch bij, u bent toch aan de rechterhand van God? En dan slaan ze dat woord op. Gemeente, dat is nou kenmerkend. Dat is die interactie, dat is die wisselwerking tussen hem die daar is aan de rechterhand van God en dat volk hier op aarde. Dan slaan ze dat woord open, dan luisteren ze niet naar binnen- en buitenpraters en niet naar de buren en naar wie die ervan te zeggen heeft. Maar dan zeggen ze, Heere, wilt u mij nou het antwoord geven op mijn vragen en wilt u mij aangorden in de strijd in dit leven? En dan komen ze als het ware in deze lijn en ik noem maar één woord, het woord van diezelfde Petrus op de Pinksterdag, waar Petrus zegt, deze Jezus heeft God opgewekt. En dan wijst hij om zich heen naar de andere apostelen en de discipelen en de discipelinnen, waarvan deze allen getuigen zijn. Hij is door de rechterhand Gods verhoogd zijn. Hij door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte des Vaders, des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort, hetgeen gij nu ziet en hoort. Welke is, zegt Petrus ook, hoort u de boodschap, diezelfde boodschap, hierdoor klinken, welke is aan de rechterhand Gods? En Petrus zegt het ook, hij moet als koning heersen. Als het hoofd zijner christelijke kerk, zeggen we dan met de belijdenis achteraan, door wien de Vader alle dingen regeert. O gemeente, hoeveel machten zich ook mobiliseren, in de hemelse gewesten of op de aarde, hoe Satan ook heel zijn krijgsmacht heeft opgeroepen om de hemelvaart te verhinderen, toen en vandaag. De Heere regeert. Zingen we met Psalm 93. Hij is aan de rechterhand Gods. Dan wordt er ook vandaag alles tegen ingebracht. En dan laten we wat de wereld er tegen inbrengt, gemeente, maar liggen. Want het is niet zo belangrijk, al komt het als je midden in de wereld verkeert wel naar je toe. Maar wat de kerk ervan maakt en wat een theologen ervan maken. Waar boeken geschreven worden door hoogstaande theologen en zeer geleerde heren. Die het volk in twijfel brengen of het wel werkelijk zo gebeurd is als het er staat. We hoeven niet eens zo ver van Urk te gaan om dat tegen te komen, gemeente. Ook vandaag komt de duivel op zijn sloffen, zouden we zeggen, met het woord van God als een engel des lichts, om te verhinderen dat zelfs de uitverkorenen zouden ingaan in zijn heerlijkheid. Hadden we daar rekening mee, gemeente? Dat de duivel, die komt niet dat je merkt komen, want hij wil liever dat we denken dat hij niet bestaat. Maar waar de Christus verkondigd wordt, daar komt ogenblikkelijk de duivel ook in actie. Op die smere wijze, op die slinkse wijze, waarvan hij zegt, is het niet dat God? Om je jonge mensen in twijfel te brengen, en het sluit nauwkeurig aan bij ons hart, Want ons hart luistert daarnaar, want wij willen ten diepste de boodschap van de gekruisigde Christus niet ontvangen. Vanwege de consequenties voor ons leven, die boodschap heeft als Christus werkelijk koning wordt in je hart en in je leven, gemeente. Deze koning, die is aan de rechterhand van God. Ja, dan blijft er van je eigen leven niks meer over. Dan moet je sterven. Aan jezelf. En wie wil sterven aan zichzelf, gemeente? Dezelfde belijdenis zegt dat de meest heilige. En die zit toch niet in de kerk. En die staat ook niet op de kans. De meest heilige nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Maar waar dat kleine beginsel is, daar wordt gezien op Jezus. En dan gaat het soms ook onder de prediking van het evangelie gehoord worden. Dan mag een prediker oproepen en zeggen, hoor, met de hemelvaart van Christus gaat het juichen in de hemelen. De engelen scharen Gods verheugen zich met grote blijdschap. Want hun koning is weer teruggekomen. Ik zeg het maar met menselijke woorden. Overwinnende. En opdat hij overwonnen. En hij gaat de hemelen door. Tussen de engelen scharen door. In de richting van de troon van God. En de zielen van de uitverkorenen. Die reeds in de hemel zijn. En die onder het altaar. Onder het altaar zijn. Die zien verwonderd toe. Dat Christus wederkomt en ze aanschouwen in de hemelgemeente de Godmens die het priesterlam heeft, die hen goden gekocht heeft met zijn bloed. Gemeente, Christus is in de hemel en heeft plaatsgenomen aan de rechterhand van God. Hij is de koning van de christelijke gemeente. En hij zal zijn volk richten in rechtmatigheid. En hij zal de ellendigen richten met recht. Zingen we met de psalm. Hij is in de hemel. Christus Jezus. O, haalt dit woord ons nou uit de neerslag van ons hart. Als er vanmorgen zijn die dat zo nodig hebben. Om op Christus te zien, om Christus geschilderd te ontvangen door de genade van de Heer, te zien op zijn wonden, hem te zien die daar is aan de rechterhand van God, die een volkomen arbeid gedrocht heeft bij God voor de grootste der zondaren. Gaat er nou niet een machtige troost van uit, gemeente? Hij is aan de rechterhand Gods. Dat mag u, jou en mij toch wel wegrukken uit de sleur van dit tijdelijke leven waarin we misschien weer dreigden onder te gaan. De zorgvuldigheden van deze wereld en alles wat er je kan overkomen. Dan schenkt dit woord ons door zijn woord en door deze verhoogde Here verworven geest ons te verblijden in de hoop. En geduldig te zijn in de verdrukking en te volharden in het gebed, ziende op de overste leidsman des geloofs, die is aan de rechterhand Gods. En u die de Heere door genade mag kennen in begins, heeft ons leven iets van geloof, zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. Psalm 72. Ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Zeggen we met Psalm 72. Amen. Ja, amen. Voor deze koning, die is aan de rechterhand van God. Leveren we ons leven uit, gemeente, onder de prediking van het evangelie dat hem tot inhoud heeft. Om voor hem te leven, voor hem die zegt, zie, ik leef. En gij, en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Gemeente, dat is nou de betekenis van dat woord waar we mee begonnen vanmorgen. Hij is aan de rechterhand van God. Hij die leeft En die dood geweest is en die zegt, ziet, ik ben levend. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Het zal waarachtig en zeker zijn. Wie in hem gelooft, die zal leven. Want hij is de opstanding en het leven. Gelooft gij dat? Vraagt Jezus aan Martha. Hier is uw koning, o Sion. Aan de rechterhand van God. Zult u dan zijn naam loven? Zult u dan hem aanbidden? Want deze Heere is ons van Israëls God gegeven. En deze koning die is aan de rechterhand van God, heeft de zijnen verlost van het verderf. Door zichzelf te vernederen. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom, schrijft de apostel, maar daarom dan ook alleen, heeft God hem uitermate verhoogd. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Waarom? Opdat in de naam van Christus zich alle knie zou buigen. In de hemelen en op de aarde en onder de aarde. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Hij is in de hemel. Hij heeft zijn lichaam in de hemel. Hij is lichamelijk tegenwoordig aan de rechterhand van God. Gemeente, wat een wonderlijk evangelie. Hij vertegenwoordigt in de hemel zijn volk. Ze zijn met hem gezet in de hemelen. O gemeente, dat moeten we bidden trachten te verstaan. Met hem gezet in de hemelen. Opdat we niet meer zullen bedenken wat van beneden is, wat van de aarde is. Maar opdat we zullen bedenken de dingen die boven zijn, wat Christus is, zittende ter rechterhand Gods. Hij is aan de rechterhand Gods en heeft alle macht in hemel en op aarde. En wat is daar nou het gevolg van? Wat zijn daar nou de gevolgen van voor zijn vrienden? Vrienden, heeft de Heere die dan? Nee. Maar dat is nou het wonderlijke aan deze koning der heerlijkheid, gemeente. Hij maakt vijanden tot vrienden. Oh, het mag ons gebed zijn dat dat ook vanmorgen gebeurt. Onder de verkondiging van het woord heeft God rijke beloften gegeven. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het gepredikte woord van God. Romeinen 10 vers 17. De Heere werkt onder de verkondiging van het evangelie, gemeente, geloven we dat. En dan maakt hij vijanden tot vrienden. We lezen in Gods woord. Dat in de benauwdste alle nachten voor de Heere Jezus, toen hij zijn vrienden juist zo nodig had, ze geen uur met hem konden waken. Dat zijn nou de vrienden van Jezus. De machtige troost. Maar ook wel hoe beschamend is dat, gemeente. Ze konden geen uur met hem waken. En alsof dat nog niet genoeg is, dan lezen we dat de laatste vrienden die hij nog meende te hebben, hem in dat vreselijke uur ook hebben verlaten. Ja, mijn broederen, ben ik vreemd. En moet deze man van smart, verzocht in krankheden, in wie geen gedaante nog heerlijkheid was, nou op vrienden rekenen? Maak het dan vanmorgen nu op de man en op de vrouw, de jongen en het meisje afvragen, gemeente. Bent u een vriend van deze Heere Jezus Christus, die Petrus verkondigt? Die is aan de rechterhand Gods. Maak het vragen op deze dag, gemeente, gasten in de gemeente. Hebt u er al weet van gekregen dat u een vijand van God bent? Want al zijn vrienden krijgen er weet van dat ze vijanden van God zijn. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is werkelijk ware, gemeente. Paulus zegt het toch in dat bekende woord, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Maar hij noemt zichzelf ellendig mens. Zegt u het niet meer en denkt u het niet meer dat Adam en Eva en hun vergrijpen, ik kom dat nogal eens tegen, gemeente, wel erg ver van uw bed is vanmorgen? Hebt u de schuldbrief van de Heere al op eigen adres thuis gekregen? Zodat het voor u werd en voor jou werd. Ik heb God op het hoogst misdaan. Maak eens vragen, gemeente, bent u al een vijand geworden van uzelf? Vanwege die twee mensen in uw hart, die nieuwe mens en die oude mens. Met het oog ook op het avondmaal zondag. Walgt u al van uzelf? Christus, vrienden, walgen van zichzelf. Want die zeggen, ik ga 's avonds op mijn knieën om vergeving te vragen en de volgende dag doe ik het weer. Ik ellendig mens, ik heb God op het hoogst misstaan en het loopt me als water door de vingers. Ik ben er machteloos in om die zonde te overwinnen. Heere, ontferm u over mij en wees mij genadig. Naar uw grote barmhartigheid, gemeente, bent u al een zon, al een vijand geworden van uzelf. En een vijand geworden van God. Door de genadige ontdekkende werking van de Heilige Geest. En bent u in die weg van wonderlijk vrije genade door God geleid. In het gezelschap van Hem. Die Hij zijn vrienden noemt. En komt het dan in beginsel in uw hart door de Heilige Geest. Aan dat hart geopenbaard. Ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die uw naam ootmoedig vrezen. En is dat dan soms zomaar opeens, op het alleronverwachtste juichtoon in uw hart en in uw gemoed. Ik ben een vriend van zulk een is mijn vriend, gij dochters van Jeruzalem. Gemeente, is dat nou bij u, jou en bij mij? Moeten we onszelf niet beschuldigen dat het er zo vaak niet is en dat het ons vaak ook wel goed is? Dat is toch ook dat volk van de Heere, die kinderen van God die daarmee worstelen, die zeggen, met mij zal het nooit wat worden. Maar ze worden telkens weer in die nood uitgedreven tot Hem, om Hem. Zeggen, Heere, houd mijn gemoed voor U bereid. Omdat het bij Uw komst verbijt en het stil vertrouwen leeft dat Gij mij al mijn schuld vergeeft. Dat is wat. Wat betekent dat nou, Christus is aan de rechterhand Gods voor U? Dat je alleen maar cadeautjes krijgt, jonge mensen. Dat je goed hebt in dit leven. Moet je naar de kerk van China kijken. En Noord-Korea. En wat ik onlangs las van die voorganger in Irak. In Iran moet ik zeggen. Die opgebeld werd. Omdat twee mensen met hem wilden praten in het park. Over het evangelie. En hij reed naar dat park toe. En hij zat er al eens een uur te wachten en er kwam niemand. En toen besloot hij om maar weer naar huis te gaan. En op de terugweg naar huis stopte er een auto. Daar kwamen drie mannen uit. En onder het roepen van zo vergaat het christenhonden, stak de ene mannen met een mes in de buik, een ander in de rug en een derde sneed zijn keel door. Kind van God. Door het strijdperk van dit leven, gemeente. Niet alleen geldelijke zorgen, niet alleen materiële zorgen. Maar dat dan de boodschap bij die jonge vrouw kwam. Je man is vermoord. Ze zegt dat is vanwege de getuigenis van Jezus. U hebt het kunnen lezen in het Reformatorisch Dagblad. En toen kon ze niet zwijgen van de heerlijkheid van de Heere. Terwijl ze haar leven in gevaar stelde. Gemeente, is daar nou ook iets van bij ons? Van dat de Heere te bedoelen en de Heere te zoeken. Want er is zo'n machtig evangeliewoord dat de Heere zegt, Hij is in de hemel. Ik ben in de hemel, zegt de Heere vanmorgen heel concreet tegen u, jou en mij. En ik ben tot u, ik ben u ten nut ons. Wij vragen immers met de belijdenis van Gods kerk, met de catechismus, naar het nut, wat nut ons de hemelvaart van Christus. En dan luidt het antwoord ten eerste, dat Hij in de hemel is voor het aangezicht zijn Vader, onze voorspreker. En ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot hem zal nemen. Ja, wat deert je dan deze wereld? En wat deert je dan alles wat je in de wereld kan overkomen? En ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Waar Christus is, dat is letterlijk overgenomen uit Colossenzen 3. Waar Christus is, de rechterhand Gods. En we zoeken niet meer dat op de aarde is. Is dat nou niet de allerbelangrijkste vraag of u en ik ons bij die ons, waarvan hier gesproken wordt, mogen weten? Wij zoeken niet meer. En hij is voor ons een bron van alle goed. Samen met hem alles te ontvangen wat tot het leven en tot het sterven nodig is. Ja, zegt iemand, kun je dat dan weten? Jazeker. En omdat je het kunt weten en de Heer het ook laat weten, middels zijn woord en door zijn geest, moet je ook niet rusten eer je het weet, dat je erbij mag behoren bij dat volk. Wij zouden, maar dat is genade, de Heere zo moeten aanlopen als een Jacob aan de Jabok, die zegt, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent, of hebt u het druk met andere dingen. Nou, is eerlijk gemeente. Bent u in voortdurend gebed, ook als u aan het werk bent. Ook als u andere dingen doet. Ook als je onder de preek zit en onder de koffie. Houd de Heilige Geest, die de geest der genade en der gebeden is, dat gebed voortdurend levend. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegen. Gemeente, misschien word ik wel erg persoonlijk, maar van de week liep ik zand te kruien, want we zijn bezig wat te verbouwen. En toen achter de kruiwagen, toen kwam het in mijn gemoed met het oog op het avondmaal van zondag. Ik zou zondag moeten preken, maar die zondag werd teruggenomen, dat was een misverstand. En toen dacht ik eerst, nou ja, dat kan gebeuren, maar toen later, toen kwam het in mijn hart, er geschiet niets bij geval. Met het oog op het heilig avondmaal, want anders zou ik daar niet aan kunnen zitten. De Heere geeft mij een vrije zondag om in het midden van u, zo de Heere wil en wij leven, zijn dood te gedenken, gemeente. En toen kwam het zo in mijn hart, mijn nood. Heere, wees mij genadig. Naar uw grote barmhartigheid. Achter de kruiwagen. Kijk, dat bedoel ik nou maar. Wij worden geroepen met de Heere met Psalm 27. En al Gods kinderen weten daarvan. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heer. En dan denk je, dat doe ik dan straks. En dan is het avond en dan denk je, vergeet. Maar de Heere komt ook achter de kruiwagen, gemeente. En dan vertaalt u het maar naar uw eigen situatie toe in allerlei omstandigheden. Ook in de binnenkamer, die moet je ook zoeken. Want anders dan gebeurt het achter de kruiwagen niet. Maar ook in alle omstandigheden. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Zijn dat geen vrienden? Mag je dan naar antwoord 86 van de catechismus niet verzekerd worden van je geloof in hem, omdat je die vrucht van de Heilige Geest in je hart en in je gemoed mag ervaren? Als je dat niet zou mogen geloven, dat zij dan verre gemeente, want de duivel roept je nooit tot het gebed tot God in Christus. Dat komt altijd van de Heere, dan maakt hij een vijand die zichzelf vijand kent tot vrienden. Daar is Jacob die hangt aan de hals van de Heere tussen hoop en tussen vrees. Maar waarom heeft Jacob overmocht aan de Jabok? Omdat God de Vader zijn zoon voor eeuwig van zich afschudde. Begrijpt u dat, gemeente? Daarom mocht ik eraan blijven hangen. Omdat hij het uitgeroepen heeft, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Omdat ik nimmer meer, daar hebben we weer de belijdenis. Omdat ik nimmer meer van hem verlaten zou worden. Hij verlaat. Maar zelfs in ogenblikken, en ik Ik zeg het tot troost van hen die zich soms verlaten van God gevoelen. Dat God zich wel eens voor je verbergt. Dat hij zijn aangezicht wel eens voor je verbergt. En dat je zegt, ja, was het allemaal wel waar en is het wel voor mij. Maar God verlaat je niet. Want die mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. En dan kan die gunst wel eens wezen dat hij zijn aangezicht verbergt. Om je te beproeven. Omdat je weer uitgedreven wordt vanuit de woestijn tot de aanspraakplaats van zijn zaligheid. Kijk, dan ga je als Jacob kreupel verder. Maar nooit meer verlaten. Hoort u dat volk des Heren vanmorgen in deze dienst op Hemelvaart 2006. En de Heere zeide tot u, hoe is uw naam? En u beleed het en ontkende het niet. Mijn naam is Jacob. Bedrieg. Hielenlichter. Alles gedaan wat God verboden heeft. En toen zeide hij, uw naam zal voortaan niet meer Jacob heten. Maar Israël, vorst Gods. O roem dan toch in God en prijs dan toch het onfeilbaar woord. En roem dan in soms tegen de overheden en de machten en de binnenpraters en de buitenpraters in uzelf. En zeg het tegen de duivel, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zeg het dan maar, volk van God met Abraham. Ik heb de handen opgeheven tot de Heere die hemel en aarde bezit. Opdat gij, koning van Sodom, niet zou zeggen, ik heb Abraham rijk gemaakt. Zo te staan in deze wereld. In dat machtige evangelie waarvan Paulus zegt, als ik tot u zal komen, zal ik niet merken op de woorden, maar op de kracht. Hem te dienen. Zijn eigendom te zijn aan hem die is aan de rechterhand Gods de eer te geven. Opdat je het dan ook mag weten, zoals dat geantwoord wordt uit vraag en antwoord 51. Eerstelijk, dat hij door zijn heilige geest in ons zijn lidmaten de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Gemeente, dat deed de Heere ook in Iran met die man die vermoord werd. We kunnen dat niet begrijpen, maar hij is toch bewaard, want hij juicht voor Gods troon, als hij de genade van de Heere kende. Alle hemelse schatten en gaven werden door de Heere en door God voor hem verworven. En zo is dat voor al zijn volk. Dat volk dat hoopt. In de strijdperk van dit leven. En dat bidt in hun beste ogenblikken. Om zijn toekomst. Niet alleen maar hemelvaart. Niet alleen maar het verleden en het heden. Hij is aan de rechterhand Gods, maar ook zijn toekomst. Wij verwachten die grote dag. Met een groot verlangen. Om al die beloften van God die in hem ja en amen zijn vervuld te zien worden. Dat is een machtige zekerheid, gemeente. En daarom mag die verwachting, daarom mag die hoop naar zijn gebod herleven. Hoe heeft het zijn vrienden gezegd? En hij laat het hun tot bemoediging en troost nog aanzeggen. In het huis mijns vaders zijn vele woorden. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. En dan komt daar een volk dat zingt, ik ben een vriend en ik ben een metgezel van de Heer. Ze wandelen als Enoch met God. Het leven door. Het leven uit, de hemel in. Dat is het wat het betekent voor zijn vrienden, gemeente. En dan begrijpt u en jij wel, dan heb ik er nog maar van gestaan. Maar wat betekent het nou voor zijn vijanden? Wat betekent de hemelvaart van Christus nou voor zijn vijanden? Dat lezen we vervolgens in onze tekst. Welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel? de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. Zie eerst weer op Christus, gemeente. Altijd eerst ouderen en jongeren op Christus zien, want hij is de sleutel tot het verstaan van Gods woord. Hij zit aan de rechterhand Gods. Maar wend dan vervolgens uw ogen van zijn ogen af naar zijn voeten. Ziet u het? Daar liggen zijn vijanden. De profetie van Psalm 110 vers 1 is in de tijd heerlijk in vervulling gegaan. Er zal geen tittel of jota van Gods woord afgaan. Goede eeuwen door, tot op de dag van vandaag, de duivel en zijn trawanten ook Gods woord mogen zoeken te ontkrachten. Christus heeft zijn vijanden tot een voetbank zijner voeten. Zie daar, gemeente, de eerste die daar knielt, sidderend van woede en haat. Het is de overste der duivelen. Hij wil niet, maar hij moet buigen voor deze koning der koningen en heren der heren, die uiteindelijk in hem zijn schepsel heeft, dat hij ooit geschapen heeft. Engelen gemeend, lezen we in onze tekst. En de vorst der duisternis is toch een engel? En ook het derde deel van de engelenlegioenen dat gevallen is, zijn dat geen engelen? Zie ze sidderen van angst en haat, nu Jezus Christus ze openlijk allen tentoonstelt. Hoeveel autoriteit ze ook mochten hebben uitgedrukt door dat woordje machten. En hoeveel pressie ze ook uitoefenen getekend in het woordje krachten. Allen moeten in de ten hemel gevaren heren hun meerdere erkennen. Het buigt alles voor hem neer. Maar dan hebben we het over de engelen. De boze engelen, jongens en meisjes, die er zijn. In de onzichtbare wereld zijn boze engelen. Die wereld die nog veel reëler is dan de wereld die wij voor ogen zien. De Bijbel noemt die wereld de hemelse gewesten. En er is een strijd op leven en dood. Tussen goede engelen en tussen boze engelen. En de Heere schakelt, als ik het zo mag zeggen, het gebed van zijn volk in die strijd in als een machtig wapen. Waardoor de Heere telkens weer gebeden wordt tot de overwinning van deze strijd. En opdat die dag spoedig zal komen, dat die overwinning gezien zal worden. Maar zijn niet alleen engelen, maar ook mensen die zijn vijanden zijn. Van nature waren alle mensen zijn vijanden. Allen Adams kinderen. Allen in Adam de verkeerde keuze gemaakt. Maar nou heeft God, zeggen de Dordtse leerregels, er sommigen uit dat ganse gevallen menselijke geslacht verkoren in Christus tot het eeuwige leven. Opdat zijn genade en ere openbaar zou komen over de, onder de volkeren der aarde. En anderen laat hij in de staat waarin ze door eigen schuld terecht zijn gekomen, omdat zijn gerechtigheid gezien zou worden op de aarde. Zo spreken de Dordtse leerregels daarover, gemeente. En dat deel dat de Heere laat in de staat waarin ze door eigen schuld terecht zijn gekomen, want er is geen onrecht in God, dat zijn nou zijn vijanden. Ten diepste. En die vijandschap die komt hoe langer hoe meer openbaar. Gods volk wordt eraan ontdekt in hun hart. Maar die werkelijk zijn vijand zijn en blij, die worden alleen maar verhard. Ook onder de prediking van het evangelie van de gekruisigde Christus. Het is een reuke des levens ten leven. Voor degene die komt, gelovig komt. En het is een reuke ten dode des doods voor degene die ongehoorzaam blijft. Gemeente, dat is nou dat scherpsnijdende zwaard. Dat doorgaat tot de verdeling der zielen, der samenvoegsen en des merks. En dat een oordeler is der gedachten en der overleggingen des harten. En nou de barmhartigheid van de Heer. Dan zegt hij niet in de eerste plaats dat wij moeten kijken of wij uitverkoren zijn. Calvijn zegt het zo prachtig in zijn commentaar. We moeten niet boven de wolken gaan vliegen om in te zien in Gods raadsbesluit. Maar een dienaar van het woord mag voluit aan allen en iedereen het Gods belofte woord verkondigen. Dat elk die komt en elk mag komen, gemeente. Want de Heere houdt geen addertjes onder het gras. Zijn belofte wordt verkondigd dat elk die komt, zo spreken de Dordtse leerregels daar ook van op grond van Gods woord. Die zal genade en ere vinden. Maar dat evangelie wordt verkondigd als in de dagen, zegt de Heere Jezus van Noach. Toen hoorden de mensen de hamers slagen en ze maakten Noach uit voor gek en voor idioot. Wie bouwt er nou een ark op droge? Terwijl er geen water in de verste verten te zien is. En zo gaat het ook met de hamerslagen van het evangelie in het bijzonder. Als daar is die meerdere ark. Waarin de wereld wordt opgeroepen om in te gaan. Eer dat de wateren van Gods toorn zullen afkomen van de aarde. En alle mensen zullen vergaan voor eeuwig. Gemeente, zo wordt ook vandaag dat evangelie verkondigd. In de meerdere ark Jezus Christus. En we leven toch als in de dagen van Noach. We gaan materieel onze gang en ieder heeft zijn eigen zaken. En we trekken de muren wat oog op vanwege ons privé. En we trouwen en vergeven ten huwelijk uit. Enzovoorts, enzovoorts. We leven als in de dagen van Noach. En weinigen zijn er die deze prediking van voldoening door verzoening achten. En dan heb ik het niet over mensen buiten de kerk, want dat wisten we al. Velen zijn er die geen lust hebben om te luisteren, omdat ze niet willen dat deze verhoogde Heere een koning zal zijn. Maar Christus heeft over al zijn vijanden getriomfeerd. U en jij die tot op de dag van vandaag nog zijn vijand en niet zijn vriend bent geworden. Hij heeft getriomfeerd. Toen hij het uitriep aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. En daarom, gemeente, is het de langmoedigheid van de Heere die ons, zegt Petrus, dezezelfde Petrus, tot bekering wil leiden. Daarom gaat de prediking van hemelvaart, van de ten hemel gevaren verhoogde en verheerlijkte Christus, tot op de dag van vandaag nog uit. Omdat we niet verloren gaan, wordt aan vijanden van Christus het evangelie verkondigd, zeggen de Dordtse leerregels, met bevel van geloof en bekering. Want we hebben geen recht om onbekeerd te blijven. Hij heeft alles volbracht en is al onze hulde waard. Wij zijn zijn schepselen, gemeente. En hij is onze schepper. Hij moet verheerlijkt worden. Is het niet in ons leven tot in alle eeuwigheid door hem, dan zal het zijn in onze dood tot in alle eeuwigheid toe. Maar hij zal verheerlijkt worden, bent u er daarom alleen van. Die overtuigd bent geworden dat u van een vijand een vriend geworden bent van deze koning. En komt dat in uw leven uit, zodat het blijkt dat het niet alleen maar woorden en godsdienst is. In een haten en vlieden van de zonde en van alle ongerechtigheid. Omdat die zonde en die ongerechtigheid je hart zo kan bedroeven. O gemeente, bent u wel een vriend van deze verhoogde Heer. Want wij zijn vijanden, zegt God. Wee ook u die meent hen te kunnen bedriegen met uw schijnheiligheid. En met jouw schijnvroomheid. Christus vijanden zullen uiteindelijk in die dag der dagen als zijn volk mag rusten van hun werken. Niet zijn liefde, maar zijn vreselijk toornen over de zonde en de ongerechtigheid gewaar worden. En ik kan niet uitspreken, gemeente, hoe vreselijk dat zal zijn. O u en jij die deze hemelkoning nog niet als u en jouw persoonlijke zaligmaker kent. Kus de zoon, opdat hij niet toorne. Wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. En je voor eeuwig zal neergestort worden in die eeuwige verdoemenis. En dan eindigt Psalm 2 met dat machtige barmhartigheidswoord vanwege de Heere. Welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Allen die op hem betrouwen zijn welgelukzalig. Gemeente, eik daar nou je leven eens aan. Zet daar nou de spiegel dus bij. De spiegel, zegt Calvijn, die Christus is. Spiegel je nou eens aan Christus. Hoor je nou bij hem. Heb je hem lief gekregen door genade. Of moet je zeggen, ik ben nog een vijand. En ik heb geen lust in deze koning. Dat is van 2 in 1. Of een vriend. Of een vijand. En het zal zijn vijanden vreselijk vergaan, lezen we in de catechismus. De eeuwige verdoemenis. Wat is dat, gemeente? Jongens en meisjes, er komt nooit een eind aan. Nooit een eind. En dan voor altijd en voor eeuwig in de Godverlatenheid. Terwijl het schepsel niet zonder zijn schepper kan leven. En toch eeuwig zal moeten sterven. In volle bewustzijn. Eeuwig sterven. Het is van 2 in 1 gemeente. Het is zondag heiligavondmaal. Zo de Heere willen wij leven. Hoort u bij deze Heere? Die vraag moet een antwoord komen. Want je kunt voor zondag begraven zijn. Zoals we dat maar al te vaak tegengekomen zijn. In de plaats van onze samenwoning. Het komt erop aan, gemeente. Hij is in de hemel. En hij zit aan de rechterhand Gods. Ik mag als Johannes eens van mijzelf afwijzen. Op hem. Hij is in de hemel gemeente. Daar kun je hem vinden. Daar mag je hem zoeken. En van daaruit mag je in en door hem van alle dingen die tot het leven en tot de zaligheid behoren verwachten. Al als je daar iets van ziet. Dan gaat het inderdaad zingen. Dan zeg je, o zeker. God is groot. Ik weet dat hij hoger is dan alle goden. Ik weet dat hij heerschappij voert, dat hij heerst vanaf zijn troon. De hemel, de afgrond, de zee en de aard. O, en dan roep je ook de ander op. Kon het zijn heel de gemeente, gemeente. Hij is aller hulde waard. Amen.